Ik vind dit altijd wel een heel mooi verhaal. En ik wil vandaag toch stilstaan bij die mannen even om een plaatje te schetsen wat mijn uitgangspunt is. Want er zijn een hoop dingen bij te zeggen hoor, bij deze tekst. Het wonderlijke van Jezus die dus dwars door muren heen binnentreedt. Het blazen van de geest. Over deze tekst zou je heel veel kunnen zeggen over vergeving. Dat zijn best wel stevige woorden die er staan. En last but not least, Thomas, waar waarschijnlijk al ongelooflijk veel over gepreekt is. En die vaak automatisch al beelden losmaken, bij mij in elk geval, van ja, die twijfelaar en die ongelovige en eerst zien dan geloven en de hele moraliteit die erbij hoort. Maar ik wil beginnen bij het begin van het verhaal vandaag. Jezus stapt binnen, staat er. En ik vroeg mij ineens af, toen ik dit voor aan het bereiden was, waar stapte hij eigenlijk binnen? Bij wie? Ik zat te bedenken, hij stapt binnen bij mensen die hem hebben laten zitten. Die hem verraden hebben. Hoe zou ik binnenkomen bij iemand die mij heeft laten zitten? Die mij verraden heeft. Die er absoluut niet was toen je hem nodig had. Die gezegd heeft, nee, die ken ik helemaal niet. Ik zit me zo te bedenken dat Jezus komt daar binnen en misschien heeft Petrus nog wel in zijn achterhoofd dat derde kraantje van die haan die hij hoort echoen. En die leerlingen die in slaap vielen, terwijl hij hun het hardst nodig had. Hij stapt binnen bij vrienden die geen vrienden waren. Ze waren er niet voor Jezus toen hij hun nodig had. Ze hebben er niet eens aan kunnen denken aan al die woorden die hij gesproken heeft dat hij zou opstaan. Ja, hij is dood, hij is begraven, hij ligt daar achter een grote steen. Weten zij veel? En ja, ze zijn bang. Bang voor degene die Jezus gedood hebben, want dat waren toch die machthebbers. En dat is die massa, dat volk, wat schreeuwde, kruisig hem, kruisig hem. Misschien zitten ze ook wel achter ons aan. Zo zitten die leerlingen daar misschien. En ik kan me zelfs voorstellen dat er wel leerlingen bij waren die dachten van, heb ik er niet stiekem een beetje spijt van? Geloof ik het allemaal nog wel? Wil ik hem nog wel echt volgen? Ja, we hebben naar hem geluisterd. We hebben aan zijn lippen gehangen. We hebben geloofd. We hebben met hem gejuicht. We hebben met onze handen in de lucht gestaan. En nu staan we met onze handen diep in onze zakken. Angstig, leeg. Ze hebben verloren. Ze waren niet heldhaftig. Ze vielen in slaap. Ze huilden van angst misschien wel. Verstopt, afgehaakt. En dan stapt Jezus daar binnen. Vrede zij met jullie. Hij stapt binnen alsof de muren niet bestaan. Hij zegt dus niet, waar waren jullie nou? Of wat zijn jullie voor stelletje? Nee, hij stapt binnen en zegt, shalom aleichum, salam aleikum, vrede met jullie. Hij zegt het aan het begin twee keer zelfs, omdat ze het die eerste keer waarschijnlijk toch niet gehoord hebben. Dat is voor mij zeg maar het kader waarvanuit ik ben begonnen met lezen. Prachtig toch? Maar goed, dan ga je ook denken over, wat ga je dan nog meer vertellen over dit verhaal? En toen dacht ik van ja, dan sla je de krant open en dan lees je over dat er deze week weer een plofkraak is geweest. En je hoort weer dat er bij iemand in een auto is ingebroken. En van een ander hoor je weer dat er een woning inbraak is geweest. Hey, iemand van jullie wel eens een inbraak of een auto-inbraak meegemaakt trouwens? Iemand hier? Auto-inbraak wel, ja. En daar zie ik ook een vinger, daar zie ik ook een vinger. Ik weet het ook van mijn ouders dan. Ik heb het zelf gelukkig niet gehad. Oh ja, wel, we hebben één keer in de auto. Toen was er niet zoveel weg, alleen cassettebandjes. Maar ik weet wel dat met mijn ouders was er toen een keer dat we terugkwamen van vakantie. Dat we nog ergens in een bos nog even een stukje zouden wandelen en de benen zouden strekken. En dat er was ingebroken in de auto en ze hadden de achterbank naar voren getrokken, want ze hadden achterraampje ingetikt. En alle koffers en tassen die achterin stonden hadden ze opengeritst en de kleding lag gewoon door die hele auto heen. Omdat ze wilden zoeken of er eventueel toch nog iets in zat van waarde. En het gekke is, ik heb me dat zelf nooit zo gerealiseerd, maar dat zei mijn moeder, heeft dat ooit wel eens gezegd tegen mij. Ja, daarna heb ik alles gewassen. Want ze hebben overal aangezeten. Dat geeft een bepaald onveilig gevoel. En als er ingebroken is in je woning, dan schijnt dat nog heftiger te zijn, want dan moeten mensen hun sloten vervangen op de deur. Er zijn spullen weg, je voelt je soms in één keer minder veilig. Tegenwoordig is die plofkraken natuurlijk ook. Ik bedoel, dan wordt er een complete muur uitgeblazen en mag je misschien niet eens terug naar je woning. Maar het gebeurt ook bijvoorbeeld dat ze bestanden gijzelen. Dat ze met een virus je computer binnenkomen. Er wordt ingebroken en je moet losgeld betalen om weer bij je foto's te kunnen. Of het Openbaar Ministerie, die tegenwoordig mee kan luisteren, mee kan kijken. En dat ze daar iets minder toestemming voor hoeven te vragen vanwege een hoger dreigingsniveau, zoals dat dan heet. Het enige wat ik weet is dat als mensen een inbraak meegemaakt hebben, dat er zomaar iemand in je huis staat, dat heeft consequenties. Dat brengt iets met zich mee. Zeker als er ook inbraak wordt gemaakt, want het kan ook psychisch, dat er inbraak wordt gemaakt op bijvoorbeeld je intimiteit of je integriteit. Het leuke is, vandaag lezen we dus een verhaal over de beste inbreker ooit. Hij staat er. De beste inbreker is dan toch wel vandaag in dit verhaal Jezus zelf. Hoewel deuren, ramen, luiken allemaal gesloten zijn in dat huis, komt Jezus binnen. Jezus, de beste inbreker. Beter dan die anderen. En om verder te gaan in die analogie, hij is de beste inbreker. Zoals hij ook de goede herder is. Kun je hem ook de goede inbreker noemen. Want hij komt inbreken in ons bestaan zonder dat hij schade berokkent. Zonder dat hij je integriteit aantast. Zonder dat hij spullen wegneemt. Hij is de goede inbreker. Zoals ik al zei, want doorgaans zijn inbrekers erop uit om kostbaarheden weg te nemen. Maar deze doorbrekende Jezus brengt kostbaarheden. Materieel, zijn lichamelijke aanwezigheid. Waardoor Thomas kan geloven. Maar ook materieel nog steeds brengt hij door zijn aanwezigheid bij ons iets in. Brood en wijn. Zijn lichamelijke aanwezigheid kunnen we daarin vieren. Een goede inbreker. Hij laat ook bewust sporen na. Wat een inbreker juist niet wil. Die wil zoveel mogelijk sporen uitwissen. Of eigenlijk het liefst inbreken zonder dat hij überhaupt sporen nalaat. Hij laat bewust sporen na. Hij laat aanwijzingen na dat hij er was. Want hij laat zich kennen. Hij laat zich aanraken. Hij laat zich ontmoeten. En waar dingen stuk zijn, waar dingen gebroken zijn, als Jezus daar geweest is, brengt hij vrede. Brengt hij kracht, nieuwe moed. Als mensen onderweg zijn en uitgeput zijn, kunnen ze hem weer ontmoeten en krijgen ze weer nieuwe energie. Als Jezus binnentreedt, spreekt hij woorden van vergeving. En brengt hij ook verzoening. Dat zijn sporen dat Jezus er is geweest. Even terug naar dat begin. Ik denk dat veel mensen zich wel eens herkennen in dit verhaal van die discipelen. En misschien ook wel dat verhaal van Thomas. Althans, ik af en toe wel. Angst, twijfel, geloof ik het wel, geloof ik het niet. Die leerlingen worden beheerst, overheerst door angst en twijfel. Jezus was op een vrijdag gekruisigd, van dat kruis gehaald, in een graf gelegd en nu zitten ze daar op een zondagavond bij elkaar. Ja, dan doe je je deuren op slot. Bang. Bang voor de boze buitenwereld. Ik herken dat wel. En ik denk dat we het ook in de wereldgeschiedenis kunnen herkennen, nog steeds helaas. Zeker in landen als Egypte, waar de paus pas op bezoek geweest is, maar ook in landen als Nigeria, Eritrea, Syrië, noem het maar op. Daar ben je als volgeling van Jezus je leven niet zeker. En er zijn nog veel meer plekken waar oorlog is, waar gevochten wordt vanwege geloof. Maar hier in Nederland, zouden we hier bang moeten zijn? Ja, hier in Nederland merk ik dat soms ook, dat er wel een bepaalde angst is. Angst voor de buitenwereld. Misschien wel de angst dat we als kerk of als gelovigen geen boodschap meer hebben voor die buitenwereld. Of hoe moeten we dat dan doen? Nou, laat ik het maar niet al te veel over hebben. Het is ook wel grappig als je je daarin gaat verdiepen dat Heidegger, een filosoof, heeft gezegd dat angst is een grondprincipe van een mens. En hij zegt, feitelijk zijn er vier soorten angst. Angst om jezelf te worden, om jezelf te profileren. Angst om je aan anderen te geven, je toevertrouwen. Angst om te veranderen, starheid. Angst om het onvermijdelijke te aanvaarden, zoals bij ziekte en bij de eindigheid van het leven. Hoe leeft een mens beheerst door angst? Angst leidt in een mensenleven dan vaak tot een defensieve, een vreselijk gesloten houding. Verdedigend, je durft niet meer, je kruipt terug in je schulp en je wordt alsmaar kleiner. De discipelen hadden uit angst de deuren dichtgegooid. Als je de oude vertalingen leest, staat er deuren. In de Nederlandse vertaling staat er tegenwoordig deur, maar er staat deuren in het meervoud. En feitelijk is dat wel heel vreemd. Want eigenlijk in het oude Israël hadden de meeste huizen maar één deur. Waarom staat er dan deuren? Alsof alles wat op slot kon op slot moest, denk ik dan. Alsof er staat alles wat je kan sluiten, doen we op slot. Geslotenheid. Herkenbaar. Uit angst. Niemand meer willen toelaten. Uit verdriet misschien niemand meer toelaten. Uit angst kan een kerk ook haar deuren op slot doen. En de gelederen sluiten en verstarren in conservatisme. Een land, een werelddeel kan ook grenzen sluiten. Vluchtelingen die te hoop lopen op grenzen, op prikkeldraad. Uit angst voor die ander. Uit angst dat het misschien te veel is. Uit angst dat, ja wat eigenlijk. Daardoor houd je elk appel wat er op je gedaan wordt buiten. Het raakt je eigenlijk niet meer, want de deuren zitten toch al dicht. Dan is er ook geen plaats meer voor de invloed van buitenaf, van God, die als het ware in ons wil doorbreken. Maar toch, ineens is hij dan toch daar. Ineens staat hij in ons midden. Midden in onze levens. En hij laat zich kennen door zijn handen, zijn zij, zijn voeten. En hij spreekt woorden van vrede. Tot tweemaal toe zegt hij ook tegen ons. Vrede met jullie. En daarna blaast hij over de leerlingen en zegt ontvang mijn geest. En achter die woorden over dat blazen en die geest, daar zit weer een heel mooie geschiedenis. Iedereen kent het wel, van die pottenbakker God die aan het begin van die schepping zit te kneden en te kleien, totdat daar een mensje ontstaat waarover hij kan blazen. Pas dan wordt het mens. Die adem van God, die geest, dat is wat ons op onze benen zet. Ook in Ezechiël staat zo'n prachtige profetie. Ik weet niet of u hem kent, maar dat is dat de profeet staat aan de vallei en dan ziet hij als het ware een volk, het volk liggen. Alleen het is een vlakte met alleen maar dode beenderen. En dan krijgt hij de opdracht, blaas over deze beenderen. En hij ziet dan als het ware dat de geest van God als een wind blaast over de beenderen en ze staan weer op en groeit weer vlees aan. Het volk wordt weer volk. Die geest, die adem van God, dat blazen, dat is zo in en in Joods en zit zo in en in vervlochten. Dus Jezus blaast hier over ze heen en zegt ontvang de geest. Maar ja, zoals bij zoveel Bijbelverhalen is het zo van dat de adem soms stokt. Dat de dood in de pot komt. Maar gelukkig is Jezus daar, dat hij opnieuw over ons blaast. En dat door die geest er ruimte ontstaat, dat de angst wordt weggedreven. Dat je meer ruimte krijgt om jezelf te worden. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander, vertrouwen in durf. Durf om te veranderen. Moed om misschien het onvermijdelijke wel te aanvaarden. Je wordt uitgezonden die wereld in. Hij stuurt zijn leerlingen op pad. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie. Als jullie iemands zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Dat laatste zal ik niet over uitweiden, want dat is een prachtige tekst. Maar daar kan je wel 3 preken over schrijven. Jezus brengt als goede inbreker in ons bestaan wel een soort van onrust misschien. Het is geen angstige onrust, zoals je bij een misdadige inbreker kan hebben, maar een onrust die ons in beweging zet door die geest. Die maakt dat we het goede wat we mogen ontvangen ook door willen geven. Dat we het niet voor onszelf willen houden. Dat we het willen delen. Wie Jezus op bezoek heeft gehad, zal misschien een soort onrust hebben om iets met zijn talenten te gaan doen. Hoe klein dat dan ook is. Om misschien iets in zichzelf naar boven te halen om te gaan bouwen, stapje voor stapje, legoblokje voor legoblokje als het ware. Heel klein beginnen aan dat koninkrijk van God. Die zijn deuren niet dicht doet, maar ze probeert open te zetten. Omdat iedereen welkom is. De meeste inbrekers slaan toe als je slaapt, maar deze Jezus als die binnenkomt schudt ons wakker. Wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? Wat doe je met je leven? Waaraan besteed je je tijd, je kracht, je energie? Door welk gevoel laat je je leiden? De verblijfplaats die potdicht zit, er gaat niets van uit, wordt hier opengebroken. Ze worden uitgezonden die wereld in. Zoals wij ook in de kerk Jezus willen ontmoeten, elke keer opnieuw, omdat we misschien uit onszelf geneigd zijn om deuren dicht te houden. Maar we worden elke keer opnieuw op onze benen gezet met de woorden, ga heen. Doe net zoals wat ik heb gedaan. Ga naar die mensen toe, ga naar die wereld toe. Hij breekt door onze gesloten wereld heen. Door onze geslotenheid komt hij binnen en brengt vrede. En angst mag wijken. Verzoening komt er. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik nu ook jullie. Omdat de deuren openstaan. En we zien hier soms in de kerk slechts een brandende kaars, denken we dan. We vieren slechts het avondmaal met een stukje brood en een slokje wijn. We luisteren naar verhalen. We zingen liederen. Maar langs die weg komt hij ook bij ons binnen. Breekt hij ook in onze werkelijkheid. Door mijn dichte deuren heen. Door onze dichte deuren heen. Door de onzekerheid heen. Door de sepsis heen. Door mijn boosheid heen. Door mijn angst. Een goede inbreker is hij. Die vrede brengt. Gerechtigheid, moed, genezing. Vergeving. Nieuwe vreugde soms. Nieuw vertrouwen. Ik hoop dat de kostbaarheden die hij bij ons achterlaat, dat die in ons mogen groeien. Dat we onze deuren niet meer op slot hoeven te doen, maar dat we durven om hem wijd open te zetten, of op zijn minst op een flinke kier te laten staan. Amen.